Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost Klein 12 points.
Overlast door problematische jeugdgroepen in Groningen. Hoe ga je daarmee om? Verslaggever Bart Olmer kreeg de kans om 9 maanden mee te kijken met hulpverleners, politie en gemeente. En daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En vandaag zit ik aan tafel met verslaggever Bart Olmer, Manon van het Zorg- en Veiligheidshuis en Liewe van de gemeente Groningen. Goeiedag allemaal.
Hoi.
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 Bart, ik ga bij jou beginnen, want jij bent het begin van dit verhaal eigenlijk. Waarom wilde jij zo graag meekijken in de keuken bij de aanpak van die jeugdgroepen?
Nou, dat komt omdat jaren geleden was er een uitzending van Danny Goossens met Danny op straat. En daar kwam toen een heel heftig filmpje naar buiten dat er jongeren op straat liepen. En die hadden machetes en dat zag er allemaal uit. Jeumig, wat gebeurt hier? Maar een jaar geleden kwam er een beleidsstuk, tenminste toen las ik het. En toen kreeg ik zicht op hoeveel manieren er eigenlijk zijn om problematische jeugdgroepen, om die toch de voet dwars te zetten en om daarop te acteren. En toen dacht ik, oh jee, dat had ik helemaal niet gedacht, joh, dat er zo'n uitgebreide gereedschapskist is. En want het beeld dat uit Danny Goossens kwam, dat was echt, je denkt, jee, wat komt er nou op me af? Duiken.
We hebben hier een fragmentje, laten we er even naar luisteren.
Dit is bizar, zo'n mes.
Holy shit. Maar als je in een andere wijk bent, zei je dan?
Als ik in een andere wijk ben, heb ik sowieso wat op
je. Maar wat heb je dan?
Dan heb ik een mes.
Maar waarom?
Om, je weet toch, gewoon verdedigen.
Je bent fucking 13, man. Wie heb je op de idee gebracht om iets te pakken op zak, om een mes op zak te hebben?
Iedereen loopt tegenwoordig met een mes.
Nou ja, als je dat dus op je afkrijgt, hè. Nou, dat is niet gek toch dat ik dan het beeld heb van, oh jeetje, wat is er? Nou, en toen las ik dus die stukken en denk ik, maar ze hebben gewoon tientallen manieren om interventie te plegen erop.
Ja, maar dat zat niet in die aflevering.
Nee, dat las je natuurlijk weer niet. Je zag wel meer niet in die aflevering. En ben het dan later achtergekomen. Maar en toen heb ik gevraagd aan de gemeente, mag ik een keertje meekijken met jullie bij de aanpak van een jeugdgroep? Nou, daar hebben we lang over gesproken en toen uiteindelijk afspraken over gemaakt. En toen was het wachten op de start van zo'n aanpak. En dat was, wanneer was dat, Manon? In het voorjaar, hè?
Ik denk het wel, maart.
Ja, in het voorjaar, ja. Van vorig jaar. En toen ging dat hele circus los en daar mocht ik toen 9-10 maanden mee kijken.
Maar even voor mij, hè? Want hoe bedoel je wachten? Er zijn toch heel veel van dit soort groepen actief? Of valt dat mee? Is dat mijn beeld wat ik heb?
Ja, het is in ieder geval jouw beeld. Nee, maar er ligt ook een formele beslissing onder. Dat driehoek moet gewoon instemmen met de aanpak. Want dan, als er zo'n aanpak is, ja, dan mag je ook informatie delen tussen de partijen. Dus dan was er ook een formele start dat er een interventie werd gepleegd op zo'n jeugdgroep. En vanaf dat moment mocht ik meekijken. Nou, dat hebben we dan beschreven in de krant dit weekend. En ik vind het echt heel gaaf dat Manon is echt de centrale speler in dat soort aanpak. En ook Liewe, ze noemen zichzelf de vader en de moeder van de aanpak van de problematische jeugdgroepen. Dan moet ze lachen. Ja.
Manon, ik introduceerde je net als van het Zorg- en Veiligheidshuis. Ik denk niet dat iedereen daar meteen een beeld bij heeft wat dat precies is.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, in principe heeft elke provincie een zorg- en veiligheidshuis. En wij werken voor alle Groningen gemeentes. En ik werk dan op de afdeling jeugd. Maar we hebben eigenlijk heel veel aandachtsgebieden.
En wat doe je dan effectief? Wat is precies je...
Mijn rol... Ja, ik ben procesregisseur. En dat betekent eigenlijk dat ik alle partijen aan elkaar link. En dat ik ervoor zorg dat er verbinding is en dat we goed samenwerken aan ingewikkelde casuïstiek.
En bijvoorbeeld de aanpak die ik mocht volgen, is Madonna echt een speelding geweest. Dus die houdt het proces in de gaten. Maar dat doet ze dus al jaren door de provincie heen. Hoeveel jeugdgroepen heb jij de aanpak gedaan? 60? In de loop van de jaren?
Oh, echt heel veel. Ik weet niet of het er 60 zijn, maar wel heel
tientallen,
veel.
Toch? Ja, tientallen, toch? En door heel de provincie Groningen heen. Hè?
Dus... Maar even om het voorbeeld van Bart erbij te pakken. Er komt een groep in beeld en daar komt toestemming voor om daarmee aan de slag te gaan. Dan krijg je een telefoontje van de burgemeester of van het Openbaar Ministerie? Of
nee,
hoe gaat dat dan?
Van de afdeling OOV, van de gemeente Openbare Orde en Veiligheid. Maar meestal ben ik ook wel in het voortraject betrokken. En dan weten we wel dat er iets speelt, omdat jeugdwerkers en politie ook wel op de lijn komen. En als we dan het formele besluit hebben, dan komt er een groepscan van de politie. Die wordt dan via OOV naar mij doorgestuurd. Of naar mij, naar het Zorg- en Veiligheidshuis.
En een groepscan, dat zijn de belangrijke mannen van de vrouwen van de politie? Of?
Nee, in een groepscan staan de namen van de jongeren waarvan de politie denkt dat ze in de jeugdgroep zitten.
Kijk, oké. Okay.
Nou, dat is best een heftig document, hoor. Er staat gewoon door de politie van wat weten wij over de jongeren.
Dan heb je gewoon naamadressen en de feiten die waar iets over opgeschreven
niet
is.
Niet de feiten bij jongeren, maar wel de namen en de adressen.
Ja. Ja, en dat is een mooi startpunt, denk ik.
Ja, maar het belangrijke is wel dat die dan verrijkt moet worden. Want wat jij zegt, het is het startpunt. En wat mijn rol dan ook is, dan ga ik een eerste overleg in, waar Bart ook mee is geweest. En dan zitten er heel veel partijen aan tafel. Echt heel veel. Met allemaal verschillende expertise.
Noem eens wat. Wat zijn dan de partijen die daar zo...
Halt zit aan tafel. De Raad voor de Kinderbescherming. Leerplicht. De wijkagent.
JB Noord.
Straatcoaches. Jeugdboa's.
Ja. Vooral veel mensen die op straat werken.
Dus een heel breed scala van partijen die met de jongeren in aanraking kunnen komen.
Ja. Maar het is heel gaaf, hoor, joh. Want ik zat erbij. Want voor hun is het gesneden koek, hè.
Ja, is het dan maar, een grote zaal? Of
je zit gewoon in een wijkgebouwtje. En er zit een grote vierkante tafel. En Manon is dan, zeg maar, die zit in het midden. En daar zitten allemaal professionals zitten eromheen en die hebben maar één focus, dat is die jeugdgroep. En dan ligt er dan onder dat startdocument van de politie. En dan weten die hulpverleners en de betrokken instanties tot de laatste punten en komma wat speelt bij de jongeren. En dat is voorbij, dat is tot op portiek niveau. Wie is met wie verkering? Waar gaat de ruzie over? Speelt de armoede? Dat is zo indrukwekkend wat voor een energie daar loskomt en wat voor een kennis daar bij elkaar zit.
En die kennis komt er dan vandaan dat al die partijen samenwerken? Of ja.
Nou ja, omdat ze samenwerken, maar ook omdat ze echt op straat zijn met de doelgroep. Kijk, ik ken die jongeren niet, dus mijn mening doet er helemaal niet toe. Ik moet er alleen voor zorgen dat het op een goede manier aan elkaar wordt verbonden. En als ik dan hoor dat het om een groep gaat die bijvoorbeeld waar heel veel zorgen over zijn, dan weten we dat we heel erg moeten insteken op de hulpverleningskant. Als het om een groep gaat die heel crimineel bezig is, dan weten we dat we vooral politie en het OM nodig hebben. En zo kan je wel die inschatting maken met z'n allen. Waarbij ik wel wil zeggen dat zorg en veiligheid altijd hand in hand gaan. Je kan nooit een groep alleen maar op repressie aanpakken of alleen maar op zorg.
Maar zitten bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar erbij? Of een beleidsmedewerker van het Openbaar Ministerie? Dat is een grote club, hoor, die dan bij elkaar komt.
Ja.
En hoeveel mensen zitten? Je had het over een vierkante tafel waar allerlei professionals zitten.
Zomaar 12, 14 man zitten er aan tafel.
Ja, meestal wel.
Ja. En dan wordt er schifting gemaakt. Ze hebben dan het startdocument, dat is die scannen van de politie. Maar zij bepalen dan uiteindelijk wie er daadwerkelijk in de aanpak komt. Ze kunnen dus ook besluiten dat sommige jongeren er niet toe horen, omdat ze bijvoorbeeld te zwaar zijn voor die aanpak. Of dat ze eigenlijk niet tot de groepen behoren. Maar met die mensen die op straat werken, wordt dan het definitieve samenspel gemaakt van deze zitten in de aanpak. Dus ze kunnen, want bij waar ik bij was, daar vielen er een paar af. Maar er kwamen er ook twee bij. Die, waarvan de straatmedewerkers zeiden, ja, maar die groep die is breder, die zit er ook bij. Ongelooflijk fascinerend om te zien.
Wat doe je dan als mensen niet bij zo'n groep passen omdat ze te zwaar zijn, zeg maar? Hoe ga je daar dan mee om? Want daar draait wel die groep dan waarschijnlijk om.
Ja, dan kijken we naar een andere passende aanpak. Het kan dan zijn dat bijvoorbeeld die jongen die in deze groep eruit ging, hebben we in een persoonsgebonden aanpak gedaan. En dan wordt hij wel gemonitord en er wordt wel met hem ook overlegd en met zijn ouders. Maar dan gaat echt alles alleen om die ene jongere. En het komt ook wel eens voor dat we erachter komen dat sommige jongeren nog te licht zijn voor de aanpak. Want het is best heftig. Je krijgt een burgemeestersbrief, een huisbezoek. En als de werkers tegen mij zeggen van nou, deze hangt er eigenlijk een beetje tegenaan. Misschien kunnen we nog een waarschuwend gesprek voeren. Dan is dat de interventie die we inzetten. En dan zeggen we van nou, wij hopen dat je met dit waarschuwend gesprek dat we je niet meer zien op straat. Of niet meer bij deze groep of niet meer negatief in beeld. En meestal haken ze dan wel af.
En in zo'n overleg moet je voorstellen, dat dan wordt het dus bepaald. Ze hebben dus die enorme gereedschapskist. Nou, de Leeuwen kan het allemaal wel vertellen wat daarin zit. Maar dan bepalen ze met van, oké, wat wordt nou onze aanpak? En wie gaat er dan met wie samenwerken? En dan zie je bijvoorbeeld dat er een strenge brief van de burgemeester bezorgd wordt door een van de organisaties.
Altijd door twee.
Ja, en ja, toch? Er wordt altijd een koppeltje gedaan.
Ja, altijd een koppeltje. Ja.
Waarom?
Vier ogen principe. Twee een paar ogen zien meer. Ja.
Het heeft soms ook wel te maken, want ik heb ook gesproken met de mensen die dan die brieven uitdelen. En die zeggen, ja, maar soms kom ik ook wel in een circuit. En ik denk, nou, dat vind ik wel prettig als de wijkagent erbij is.
Precies. En volgens mij wordt dat ook in het werkersoverleg met elkaar besproken. Wie gaat op huisbezoek?
Wat is het meest passend?
Afhankelijk van de jongeren zoeken we daar een koppeltje bij. En vaak is het HALT. Die huren wij er als gemeente extra voor in, omdat zij een pedagogisch gesprek kunnen voeren. Ja. En bij een wat zwaardere jongere gaat de politie mee. Bij een jongerenwerker die goed contact heeft met het gezin of met de jongeren zelf, gaat de jongerenwerker mee.
Ah, dat is echt gaaf om te zien, Jeroen. Want sommige jeugdboa's die hebben zo'n goed contact met die groep. Die weten gewoon heel erg veel. En die weten gewoon wat handig is, wat de manier van aanpak is, de manier van aanspreken, wat er speelt. Maar dat levert soms ook wel eens dilemma's op, hoor. Want
ik net zeggen. Van als jij een goede connectie hebt met die groep, met ze in gesprek bent, dat je daar ook een vertrouwensband hebt die je gaat schaden op het moment dat je naar de politie gaat of met andere mensen gaat praten over wat je hebt gezien.
Nou, wat wij altijd, daarom gaan we ook echt op maat kijken wat een goed koppel is. En als jij, als het heel erg herleidbaar is, de informatie, dan zeggen we juist, dan moet jij niet op huisbezoek. Want dat is niet handig. En omdat we het samen doen en we dragen dat ook heel erg uit, op de brief staan bijvoorbeeld alle logo's van alle partijen die meewerken. Daarmee zeg je al dat we het samen doen. En wat Leeuwen net zegt, doordat je in duo's op huisbezoek gaat, toon je ook al aan, we doen dit met z'n allen. Het is niet één partij die bij jou op huisbezoek komt en die het signaal ziet of bij je aangeeft. En wat ik altijd heel belangrijk vind is, degene die op huisbezoek gaan, die zijn heel gespreksvaardig. Dus die weten heel goed hoe je ouders mee moet nemen. En over het algemeen kom je daar binnen omdat we zorgen hebben. En we willen voorkomen dat iemand verder afglijdt.
Gaat de deur wel eens niet open, Manon?
Heel zelden. Omdat je als ouder zijnde wil je ook niet dat je kind verder afglijdt. En sommige ouders weten het niet. Die dachten bijvoorbeeld dat hun kind aan het voetballen was. En die wisten niet dat ze op een pleintje stonden om overlast te veroorzaken. Dus voor sommigen is het een verrassing. Andere ouders wisten het misschien wel, maar vinden het heel erg ingewikkeld. En die willen dan wel graag weten wat ze eraan kunnen doen. Want we bieden ook altijd hulp aan in het eerste gesprek.
Dus eigenlijk zwaait de deur altijd open.
Ja, eigenlijk gaat hij altijd open. En niet iedereen ontvangt ons met open armen. En zegt, nou kom maar binnen. En we hadden jullie al verwacht. Maar we hebben ook een lange adem. Dus als het eerste gesprek wat stroef verloopt, dan zeggen we, we komen over 2 weken of volgende week even bij u terug.
Ja.
En dan hebben we het er verder over.
Ja.
Ja, het mooie is dat er een aantal ouders ook heeft aangegeven, als het huisbezoek is geweest, dat ze graag ook ouders met ouders onderling willen gaan praten.
En dat zijn dan de ouders van de kinderen de van die problematische jeugdgroep.
Ja, en die hebben aangegeven, we willen eigenlijk sneller bij elkaar komen. Nou, daar zijn we nu met een subsidie van het Rijk mee bezig. Om te kijken of we dat kunnen faciliteren met een wij-medewerker erbij die daarin getraind is.
Is dit overigens een unieke aanpak, Leeuwen? Is dit een Groningse aanpak of is dit een landelijke aanpak?
Het is een landelijk 7-stappenmodel.
Ja?
En die is aan gemeenten uitgereikt van, dit zijn de stappen die je moet nemen. Het zijn niet hele rare stappen. Het is analyse tot en met evaluatie. En we hebben daar een Gronings model van gemaakt, omdat je in elke gemeente andere soort partners hebt. Ja. En wij werken heel veel samen met HALT. Heel veel gemeenten werken daar niet mee samen.
Ja, maar die uitrol, Manon, die doe jij dus van Groningen tot Appingedam, Te Apel, door de hele provincie Groningen.
Ja, door de hele provincie.
Ja.
Even structureren hoor, want Bart is begonnen met de casus waar hij mee mocht meekijken. De professionals zijn bij elkaar gekomen, hebben bekeken wat voor groep hebben we mee te maken en wat kunnen we dan gaan doen. Nou, de eerste stap is met die brief van de burgemeester naar de ouders toe. Van joh, en met de jongeren in gesprek van dit is er aan de hand en we hebben je in de gaten. Dus ga normaal doen. Maar wat zit er dan nog meer in die toolbox? Want dit is eigenlijk het begin.
Ja, er zit heel veel in die toolbox. Wij denken namelijk dat het huisbezoek onze sterkste interventie is. Bij huisbezoeken zie je dat de groep al eigenlijk, we denken vaak in mensen negatief kopstuk in een jeugdgroep. Positieve kopstukken in de jeugdgroep, maar ook meelopers. En je ziet vaak dat de meelopers al beginnen af te haken na het eerste gesprek. Want anonimiteit is iets wat jongeren heel prettig vinden. En als je op het moment dat je aan de deur staat, zijn ze niet meer anoniem voor niemand, ook niet meer voor hun ouders. En dan zie je vaak dat ze toch andere beslissingen durven te nemen. beter voor zichzelf.
Maar dan hebben ze ook nog heel veel andere dingen om mee te escaleren, hoor. Want we hebben een overzichtje ook in de krant staan. Nou, dat is wel redelijk indrukwekkend wat er allemaal mogelijk is. Kunnen een paar noemen, Leo?
Er zijn tientallen van dat soort dingen. Je kunt een gesprek met de officier van jeugdofficier van justitie krijgen. Je kunt zwaardere maatregelen opgelegd krijgen.
Maar ook hele soft, hè? Want bijvoorbeeld, dat werd dan verteld door een van de professionals. Die zei, soms heeft een jongere alleen al behoefte om begeleiding terug naar de sportclub waar hij afgetrapt is. Want hij durft eigenlijk niet meer het gesprek aan. Terwijl zijn diepste wens is dat hij eigenlijk weer toegelaten wordt, wil worden tot het elftal. En dat vond ik zo schattig.
Ja, ja. Dat is wat we wel veel zien. Veel jongerenwerkers zijn daar ook goed in. Maar ook dagbesteding is een heel groot ding. Voor heel veel jongeren is er geen passende dagbesteding. We willen vaak toch met z'n allen dat jongeren in de normale werksfeer zitten. Dus bij de Albert Heijn of zo werken. En dat is voor sommige jongeren heel erg lastig. Vanwege bijvoorbeeld alleen al het feit dat ze al heel lang geen structuur hebben gehad. En dan vinden we het soms met z'n allen heel raar. Ja, dat houdt hij niet vol. Nee, dat houdt hij ook niet vol. Dat is ook best wel een hele hoge verwachting. Dus wij proberen dan op maat te kijken wat past wel bij zo'n jongere. Onderwijs wordt op ingestoken. We hebben intensief jongerencoaches hier in de stad. Die hebben heel veel tijd om naast de jongeren te lopen. Die kunnen dan bijvoorbeeld van voetbal kunnen ze mee bezig. Maar ook als een jongere zegt van ja, ik heb al heel lang heel veel ruzie met mijn vader. En dat vind ik heel erg ingewikkeld. En daar wil ik eigenlijk wel wat mee. En daar zit een deel van mijn boosheid.
We hebben het over jeugdgroepen en overlast. Wat is er nou precies? En ik weet niet of je het over jouw geval kunt vertellen, omdat er ook wat anonimiteit moet zijn. Maar wat laat die groep zien dat je zegt, hey, hier moeten we iets mee gaan doen?
Nou, mishandelvideo's is bijvoorbeeld zo'n dingetje. Nou, dat kan Manon zelf wel vertellen wat jullie aantreffen. Want dat is echt heel treurig, die excuus- en vechtvideo's.
Ja, en een tijdje geleden kwamen we erachter dat is echt al een paar jaar terug. Dat je punten kan verdienen. Dus als jij, als ik jou sla, en dan daar verdien ik punten mee. En dan moet jij die punten terugverdienen. En dan denk jij van ja, dan ga je niet met iemand vechten van 2 meter. En dan kies je iemand anders en dan krijg jij daar weer punten voor. En het is natuurlijk heel sneu hoe dat allemaal werkt. En als je puber bent en in je puberbrein, ben je daar wel wat vatbaarder voor.
Nou, of excuusvideo's, dat mensen worden gedwongen om te knielen en de voeten te kussen.
Ja, maar heel vaak klusjes doen. Niet weten wat je dan aan het doen bent, wat je aan het vervoeren bent. Dat is wel eens begonnen met een jongen die werd dan elke avond kreeg hij een berichtje. En dan moest hij de deur uit en zijn ouders zeiden, waar moet jij toch heen? En dan moest hij zoiets rondbrengen. En hij was heel jong, dat ging eerst gewoon nog op zijn fietsje en onder zijn bagage dragen. En dan moest hij dat naar het station brengen. Ja, echt heel sneu. Ja.
Als je er helemaal in zit,
allemaal,
hè?
Ja, want als je er dan helemaal in zit,
je
voelt allemaal wel de druk. He, van zo'n hele jonge jongen die dat dan doet.
Wat verdient hij daar dan mee? Wat was zijn voordeel?
Aan het begin eigenlijk helemaal niks.
Ach, dat is helemaal sneu.
Ja, en op den duur wordt, maar je wordt afhankelijk gemaakt. He, als wij hebben dat wel eens aan jongeren gevraagd, want wij proberen in de aanpak ook vaak zelf jongeren te spreken. Van hoe gaat dat nou? En zeg van ja, soms gaat dat gewoon heel. Ja, je hebt het echt niet door. Je zit op een nieuwe school, er komen mensen naast je zitten. En die zeggen, goh, rook je en dan krijg je een sigaretje. En dan krijg je die week daarna nog eens een sigaretje. Kijk, je moet het niet. Het is niet opeens dat je in één dag ingelijfd wordt.
Een soort grooming is het maar ook, hè? Loverboy-achtige praktijken. Ze weten ook precies wie ze moeten hebben.
Ja, ja. En dan op den duur, dan zeg je, ja, dan krijg je nog een keer iets. En wil je een keer een klusje doen en dan krijg je €100 mee verdienen. Zo, met zo weinig geld begint het. En voor je het weet zit je erin en wil je eruit. En zeggen ze, nee, jij hebt nu, dat kan niet.
Nee, en als je gepakt wordt met je spul, dan heb je een straatschuld, hè, bij diegene. Dus dan moet je weer.
Wat betekent dat, straatschuld?
Nou, als jij gepakt wordt met je scootertje of met je en de politie pakt je spulletjes af, je drugs, je geld, dan heb je bij degene die jou op pad heeft gestuurd, heb je een straatschuld. Die moet je dus weer afbetalen. Dus dan kom je er helemaal niet meer uit.
Dus heb je niks verdiend, heb je alleen maar schuld.
Ja.
Yes. En sommige mensen sturen gewoon een tikkie aan jou van je betaalt ons €100. En als je het niet betaalt, heb je dus meteen een straatschuld. Ondanks dat je niet weet waarom je die €100 moet betalen. Dus en zo.
Heel sprakeloos.
Ja, dat gebeurt. Ja. En veel meer dan wij denken, want dat is nog wel een dingetje. Online zien wij natuurlijk veel minder. Wij zijn ons nu echt de afgelopen jaren ook aan het bekwamen in onze online zicht op jongeren. Nou, daar hebben we een criminoloog voor ingehuurd, Jeroen van den Broek uit Rotterdam. Die vertelt ons hoe de jongerencultuur eruit ziet, waar we ze moeten zoeken, wat ze laten zien, wat dat betekent. En onze jongerenwerkers, jeugdboa's en wijkagenten trainen we daar ook in.
Van Snapchat hebben we bijvoorbeeld ongelooflijk veel last.
Ja, want dat, niemand bewaart dat.
Niemand bewaart dat. Het is ook niet te bewaren. Ja, het is wel te bewaren.
Maar het heeft wel zijn weerslag op de
even voor de minder onderlegde luisteraars. Ik ben zelf ook geen expert in Snapchat. Maar ik weet wel dat je berichten kunt sturen die je 30 seconden of zo kunt bekijken. En dan is het weg voor altijd.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, er zijn wel trucjes voor om het te bewaren. Maar goed, ik ben inmiddels ook al wat ouder. Maar
het heeft wel zijn weerslag op de dynamiek binnen een groep natuurlijk. Wat alles wat online gedeeld wordt.
Ja, ja. En je hebt besloten groepen hè, waar van alles in wordt gedeeld. Dus dat is wel heel erg ingewikkeld. En dat is ook... je bent al bezig met zo'n jeugdgroep. Maar ondertussen kijken we ook met z'n allen. Wat moet je nou inzetten op scholen? En hoe pas je je daar nou in aan? En wat kun je bijvoorbeeld ook vanuit jeugdwerk bieden? We hebben wel eens in een bepaalde wijk waar dit heel erg speelde. Waar online dan heel veel oproepen werden gedaan. Om ergens te komen om te gaan vechten bijvoorbeeld. Nou, dan hebben we daar een ouderavond georganiseerd. En ook een avond voor de jongeren om te kijken van ja, dit gebeurt er dus. Dit krijgt uw kind te zien. Dus heb het met je kind over hoe die op Snapchat zit. Wat je ziet. Waar je wel en niet op moet reageren.
Ja, en ook de professionals presenteren zich online veel meer. Hè, onder hun professionele naam. Hè, want het mag niet anoniem. En dan zie je toch dat ze ook heel veel informatie kunnen verzamelen over jongeren. Daardoor. Maar dat is wel een onontgonnen terrein voor ons.
Maar deze aanpak die ik dan mocht volgen, je zei ergens, zo snel hebben we het nog nooit gedaan. Klopt dat?
Ja, dit was wel een redelijk snelle.
En wat maakte nou het verschil aanpak? Dat deze zo snel uit elkaar viel, deze groep? Wat was nou zo'n sleutelmoment?
Ik denk, het waren een beetje de omstandigheden in deze aanpak. Een aantal jongeren zaten in detentie of werden elders geplaatst. En dan merk je dat de groepsdynamiek heel erg verandert.
Ja, implodeert zo'n groep eigenlijk een beetje, wat je zegt.
Ja, kijk, want als je 2, 3, 4 kopstukken hebt en 3 daarvan gaan elders wonen voor onbepaalde tijd. Ja, dan valt de hele dynamiek uit elkaar. Ja, ja. Dan gaan ze of op zoek naar andere vrienden. Ja. De groep valt inderdaad uit elkaar.
Of ze gaan stiekem door. Hè. Dat hebben we ook wel eens gehad dat een groep relatief stil is. En dat die opeens weer oppopt. Dat betekent vaak dat wij zo'n jongere in beeld hadden. En dat ze hem even loslaten. Denkt zo'n jongere, oké, ze zien me nu even niet. Ik ga weer beginnen. En de langste groep die we hebben gehad is 33 maanden. En daar zat een kopstuk in die om de zoveel maanden weer oppopte. En ik dacht, nu ben ik weer anoniem. En dan begon die weer. Uiteindelijk valt die groep ook uit elkaar. Maar dan hebben we wat langere tijd nodig. En een afschalen van een groep gebeurt ook door de driehoek, de lokale driehoek. Die zegt dan, oké, de groep bestaat niet meer. Na 3 maanden vinden we geen informatie meer over in het politiesysteem. We zien ze niet meer op straat. Maar we schalen ook bijvoorbeeld nooit af voor oud en nieuw. Kermis is misschien ook wel zo'n moment waarop we niet meer gaan afschalen.
Zomervakantie.
En pas daarna...
Dan nemen we het zeker voor het onzeker.
En we wachten vaak toch wel een half jaar om echt te kijken. Oké, maar nu zijn ze ook echt niet meer op straat.
We hebben het heel veel over ouders gehad, over ketenparts. Maar hoe zijn jongeren hier zelf onder als jullie aan de deur staan? Die vluchten onder bed boven op een kamertje? Of,
Soms wel. Ja, nou, wat ik altijd weer heel bijzonder vind en ook wel opmerkelijk, is dat ze gaan natuurlijk met elkaar berichtjes uitwisselen via Snap van ze komen eraan. Want wij proberen altijd in dezelfde week de huisbezoeken te doen.
Ja.
Zodat ze ook allemaal ongeveer dezelfde boodschap krijgen. Het liefst op 1 avond, maar dat is wel heel erg ingewikkeld. En dan soms zeggen ze, we hadden jullie al verwacht, want jullie waren ook bij die en die. En als jij vraagt, Jeroen, van wat vinden jongeren ervan, van de aanpak? Ze vinden ons in eerste instantie irritant, omdat we zoveel weten. Om een voorbeeld te noemen, wij hebben een tool en daar kun je berichtjes in delen. De leerprogrammeambtenaar zat daar ook in. En die kreeg luxeverzuimmelding van de 3 kopstukken. Dat waren ook elkaars beste vrienden en die waren vaak samen ziek. Maar ondertussen las hij in onze tool dat deze jongens wel aan het voetballen waren en nog gezien waren door de jeugdboa's. En die hadden nog even gezellig een activiteit met ze gedaan. Dus de leerprogrammeambtenaar, omdat wij allemaal zo samenwerken en omdat wij ook op huisbezoek zijn geweest, weet ze dat we het over ze hebben. Dus die heeft gezegd, jullie waren helemaal niet ziek. Want jullie waren gisteren daar, jullie waren eergisteren daar. Jullie hebben nog met hem gevoetbald en met haar gevoetbald. Dus ik verwacht jullie morgen op school. En zo niet op school, dan volgt er een proces verbaal.
En dat is ook een interventie, hè? Meteen.
Dat is ook weer een interventie. Ja. Maar dat vinden jongeren natuurlijk heel erg irritant.
Ja, maar het is wel serieus.
Want het net sluit.
Want dan ga je richting OM ga je dan.
Ja, dan volgt er een proces verbaal. Ja. En dat is wel, dus de gevolgen zijn wel dan ook wel.
En ook andersom, hè, Jeroen, want ze zitten dus allemaal in zo'nzelfde omgeving waarbij ze die informatie wisselen. Maar dat betekent ook dat die wijkagent dus ook elk moment weet als hij iemand tegenkomt. Hey, jij had daar moeten zijn of jij mag eigenlijk helemaal niet buiten komen nu.
Ja, eigenlijk gewoon een soort groepsgesprek, een soort beveiligde groeps WhatsApp met iedereen over zo'n groep jongeren. Ja, en dat is behoorlijk irritant als je puur bent. Ja.
Ja, en natuurlijk zijn er, weten we niet alles, dat moet ook niet. Nee. Dat wilde je vroeger zelf ook niet. En ik zeg ook altijd, je moet ook, in deze aanpak is het heel belangrijk dat je moet doen wat je hebt gezegd. Dus je gaat niet allemaal daar op een huisbezoek allemaal dreigementen uit. Als je hier niet aan houdt, dan het is een vrijwillige aanpak. Dus als ze zeggen, ik hou me hier absoluut niet aan, dat mag. Maar dan zetten we dat wel op papier.
Ja.
En als een jongere daarna een zitting heeft, en de officier van justitie die zegt van, goh, deze jongen zit toch in een aanpak. Hoe houdt hij zich eigenlijk? Dan zullen wij wel aangeven van, nou, hij stond niet open tijdens het eerste huisbezoek. Zijn we nog een keer geweest, stond hij er weer niet voor open. Dan wordt dat wel meegenomen ter zitting.
Ja, dat draagt ze allemaal wel.
Dus dat draagt wel. En dat, maar dat vertellen we ook. Wij zijn daar wel transparant over. Ja. Dat gaan we niet allemaal achter de rug om doen van de jongeren. Dat vertellen we ook. Maar ze hebben natuurlijk altijd een keuze.
Ja.
En niet iedereen profiteert van de aanpak.
Nee. En ik kan me voorstellen, Lieuwe, wat ik bij jou hoorde over die straatschulden. Dat er ook jongeren misschien wel heel blij zijn dat jullie aan de deur staan. En dat ze misschien uit het web kunnen stappen waar ze in gevangen zitten. Of is dat niet zo?
Dat is zeker zo. We hebben laatst een raadsbijeenkomst gehad waar we zo'n jongere hadden. En die had vooral heel veel gehad aan het huisbezoek. Aan
een raadsbezoek zeg je? Raad voor de kinderbescherming?
Nee, de gemeenteraad van Groningen. Daar hebben we uitgelegd hoe de aanpak, waar die uit bestond. En dan hadden we een van die jongeren, die best een negatief kopstuk was in een andere jeugdgroep. Zijn moeder, zijn oma en de HALT-medewerker. Dat hadden hem doen besluiten. En vergis je niet, dat is een zwaar besluit voor zo'n jongere. Want hij moet zijn vrienden achterlaten waar hij mee opgegroeid is. Alleen hij merkte zelf ook dat hij de verkeerde kant op ging qua gedrag. Ja, en hij heeft uiteindelijk het besluit genomen met zijn moeder, zijn oma en de HALT-medewerker om andere keuzes te maken. En dat is heel dapper. En hij zat daar ook vol trots dat te vertellen. En ja, ik denk, ja, er zaten dan drie van onze ketenpartners ook aan tafel. De trots straalde er gewoon van af. Van de jongen, maar ook van de ketenpartners. Want als je één jongere kan redden zo, dan heb je het eigenlijk al goed gedaan. Maar we redden er eigenlijk veel meer, denk ik. Je weet natuurlijk nooit wat er over 10 jaar gebeurt, maar over het algemeen zien we heel vaak jongeren ook niet meer terug.
Maar Don, jij doet dit al 7-8 jaar, hè? Dit.
Ja.
Heb je nou ooit het gevoel dat het over je schoenen loopt?
Nee.
Dat je denkt, niet?
Nee.
Weer heel stellig in.
Ja. Ja, hebben we echt nog nooit gehad. Nee, omdat ik denk, we hebben zo'n duidelijk model en die stappen die we inderdaad hanteren. En ik vind de samenwerking in Groningen en ook in de hele provincie zo goed. De keten, ik vertrouw op de keten. Ik weet wat ik aan ze heb. Ik weet waar ik ze op af kan sturen. Ik vertrouw de informatie.
Dus al die borrelpraat, als jij in je eigen omgeving op feestje zit en je zegt, nou, het wordt toch wel heel erg, hè, met die jeugdbendes. Dan krimp jij samen. Dat kan niet anders. Dat je denkt, nou, dat valt wel mee.
Ja, dan ga ik soms even wat drinken halen.
Ja, dat is een beeld naar buiten toe. Hè? De jeugdcriminaliteit is de afgelopen 20 jaar meer dan gehalveerd.
Kijk, dat bedoel ik. Dat is het echte beeld.
Dat is het echte beeld. En wat we zien zijn excessen. Sociale media helpt niet mee. Hè? Want wat ik al zei, als je je mensen laat zien op sociale media, bedreigt er ook niet iemand bij. En ik laat het aan jou zien, dan denk je, oh, what the fuck, die moet ik niet achter me aankrijgen. Maar het is ook allemaal soms gewoon spel.
Maar klopt het beeld dan dat de jeugdcriminaliteit minder is geworden, alleen de excessen zijn heftiger? Kun je dat, is dat te
vertegen? Ja, dat vind ik heel lastig, want ik ben geen wetenschapper. Maar dat is wel wat we horen, dat de jeugdcriminaliteit aan zich neemt af. Maar de individuele karakteristiek, dus de wat ze doen, dat neemt wel toe. Dat is ook wel wat ik van de keten hoor. Dus de zaken worden zwaarder.
Noem eens het gekste wat je hebt meegemaakt dan.
Oh jeetje, Bart.
Ja. De zwaarste groep die je bent tegengekomen?
Jongeren die op het klaarlichte dag mensen ontvoerden met tie wraps.
Oh, dat was wel een hele gekke.
Ja,
dat was wel een hele gekke.
Ja.
Ja.
Wauw.
Ja.
In Groningen.
Ja.
In Groningen, in de gemeente Groningen, ja. Ja.
Wauw.
Ja.
En waarom deden ze dat?
Om punten te verdienen?
Nee. Verveling.
Jezus.
Ja, dit was wel
een afwijking. Ze zijn uiteindelijk ook onder toezicht gesteld ergens. En in een Pieter Baan Centrum volgens mij. Dus dat waren wel hele excessieve grensoverschrijdend gedrag.
Ben je zelf eigenlijk heel vervelend geweest vroeger?
Helemaal niet.
Je was heel braaf.
Ik was heel braaf.
En mijn non was eigenlijk heel vervelend.
Nee, echt braaf.
Ook heel braaf. Ja. Oh jee. Ben jij niet, jong? Dat weet ik nu al.
Nee, zeker niet. Nee. Ik heb een enorm strafblad. Nee hoor, dat is een grapje. Maar Bart Holmer, Manon van het Zorg- en Veiligheidshuis en Liewe van de gemeente Groningen, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Voor dit meer dan interessante gesprek. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.